Wij zijn technisch echt superieur.
Ja, precies. Het is te merken dat we weer even moeten inkomen.
Wij zijn gewoon geschiedenisleraren. Wij zijn hier niet helemaal voor gemaakt.
Nee, precies. Laat ons maar lekker bij vroeger blijven.
Ja. Nou, ik zal het knopje weer indrukken en het schuifje naar beneden doen. En blijven opnemen.
Ja, precies. Deze keer gaan we dat wel echt doen.
Ja, we hadden echt al minuten gesproken. Ook al een stukje eruit kunnen knippen.
Ja.
En vervolgens bleek dat ik niks had opgenomen.
En oprecht, het was ook gewoon een hele leuke intro.
Het was ijzersterk.
Ja.
Doen we nooit meer natuurlijk.
Nee, precies. Nou, we gaan het proberen. Ja. Toch nog een keertje.
Ja, welkom bij Na de Les.
Ja, de eerste na de les van het nieuwe schooljaar en wat voor schooljaar.
Ja, want in deze podcast willen wij jullie zoveel mogelijk vertellen waar we in de les eigenlijk niet aan toekomen. Want wij zijn alle twee geschiedenisleraren. Ik ben Gert-Jan Reus.
Ik ben Piet de Graaf. En ja, het ding van geschiedenisleraren is toch een beetje vaak veel vertellen. En graag ook vertellen.
Ja, veel. En bloederig. En met veel details.
Daar kreeg ik laatst wel een klacht over van een leerling. Die vond dat ik te bloederig vertelde.
Eigenlijk vind ik dat alleen maar een aanmoediging.
Ja, het ging over Balthasar Gerards toen.
Oh ja, dat kan toch niet. Ja, dat kan niet bloederig genoeg, vind ik.
Nee, precies. Maar waar gaan we het eigenlijk vandaag over hebben dan?
Ja, bij de laatste aflevering, die voor ons voor de zomervakantie was, hebben wij het gehad over de eerste kolonisten die zich gaan vestigen in wat we nu de Verenigde Staten noemen.
Ja.
En daar gaan we eigenlijk bij verder, want we hebben het verteld toen hoe die mensen daar proberen te overleven. Maar hoe is nou die grote, immense Verenigde Staten nou eigenlijk ontstaan?
Ja, eigenlijk de superkracht van nu was toen eigenlijk een heel klein kolonietje. Een staatje van 13 koloniën waren het letterlijk.
Ja, ja, en 13 koloniën, dat is dus langzaam ontstaan in de loop van de tientallen jaren die er ondertussen voorbij gegaan zijn. Er waren allerlei mensen gevlucht vanuit Europa. Soms gevlucht voor de kerk, gevlucht voor hongersnood. Ook mensen die op zoek waren naar een nieuw leven.
Ja.
En die vestigen zich dan in de nieuwe wereld, in Amerika.
Ja, vaak streng religieuze mensen ook, die eigenlijk vonden dat het in het huidige Europa was het allemaal niet streng genoeg, niet puur genoeg.
Nou, en ook niet vrij, hè? Dus er was in heel veel landen in Europa was er geen godsdienstvrijheid.
Nee.
Dus je kon niet zomaar alles geloven wat je wilde. Dus, en in Amerika kon dat eigenlijk wel. Er werd niet zo meegekeken.
Nee, precies. Het was een soort, de wetten die werden daar ter plekke bedacht door de gouverneurs die daar zaten.
Ja, en mensen moeten daar dus ook wel zelf zien te overleven. En wat wel belangrijk is, omdat ze dus uit Europa komen, ze wantrouwen ook wel een beetje de regering.
Ja, precies. Ze waren niet zozeer eerst tegen hun koning bijvoorbeeld,
nee.
Maar het parlement was verschrikkelijk.
Ja, die zijn eigenlijk alleen maar erop uit om jouw leven te dwarsbomen en het je moeilijk te maken.
Ja, belastingen heffen bijvoorbeeld vinden we nu nog steeds naar.
Ja. Nou ja, en ook echt in de praktijk. Als jij daar woonde, dan was je ook gewoon vaak bezig met overleven en proberen de wilde dieren en mogelijk, wat we nou dan niet meer de Indianen noemen, maar de Native Americans noemen, de verschillende mensen die daar al woonden, van je af te houden. Het was echt gewoon gevaarlijk.
Ja. Nou, en daarnaast ook nog heel veel mensen die daar naartoe gingen helemaal niet zo vrijwillig als dat wij denken.
Mm-hmm.
Dat waren dan criminelen die de keuze kregen of je gaat hier en je komt voor het blok kom je te staan en dan gaat je hoofd eraf. Of je gaat naar de nieuwe wereld en je komt nooit meer terug.
Nee, inderdaad. En dan, dan moet je daar dus maar zelf allemaal gaan oplossen.
Ja, ja.
Dat is wel belangrijk, want dat kun je nog wel een beetje in de Amerikaanse manier van leven terugvinden. Dat je dus niet de overheid vertrouwt.
Nee.
En dat je het allemaal zelf moet opknappen.
Ja, en ook een beetje die American dream. Hè, van naar een nieuwe plek en hopen dat het daar maar allemaal beter gaat.
Ja.
Maar dan komen de mensen, die komen daar in dat Amerika aan. Nou, allemaal vreemde planten, allemaal vreemde dieren, allemaal vreemde mensen die je niet verstaat.
Mm-hmm.
Dus dan ga je toch een beetje proberen met je eigen volk wat te regelen.
Ja, dus er ontstaan daar dan verschillende groepen die uiteindelijk koloniën gaan stichten. Dus als je genoeg mensen daar hebt, dan kun je een kolonie uitroepen. En dat moet dan wel met toestemming van de koning gebeuren.
Ja.
Eerst ontstaan er verschillende Europese koloniën. Dus Nederland had daar dan ook een klein Nieuw-Holland, waar ja, Nieuw precies. Amsterdam dan een onderdeel van was.
Ja, dat is het huidige New York, is dat. Ja, ja, dat zie je nog steeds een beetje.
Maar het is ook super grappig, om als je daarop gaat inzoomen op New York, dan kun je dus ook nog heel veel dingen terugzien die herinneren aan de aanwezigheid van de Nederlanders.
Ja.
Dus je kan bijvoorbeeld aan bepaalde wijken in New York en omgeving, kan je dat gewoon nog terugzien.
Ja, kijk maar naar Harlem. Ja. Dat is Haarlem, Brooklyn, ja, Breukelen.
Zo kun je echt nog heel veel... Coney Island, dat is zo'n pretparkeilandje.
Ja.
Dat heette vroeger het Konijneneiland. Dus dat werd Coney Island.
Zaten heel veel konijntjes zaten daar gewoon.
Ja. En uiteindelijk is die kolonie overgedragen aan de Britten. We hebben het soort van geruild.
Ja, voor Suriname volgens mij.
Ja, wel een beetje onder dwang. Engeland had het hele gebied al zo'n beetje in handen. En dat was een beetje het laatste stukje. En Nederland kon daar niet zoveel meer mee. Ja,
er was volgens mij ook iets met een Nederlands-Engelse zeeoorlog, waarvan er 4 in totaal zijn geweest.
Ja, dus eigenlijk is het ook gewoon een eervolle ruil. Je bent hem niet helemaal kwijt. We kunnen hem gewoon innemen. Maar dat doen we niet. Ja. Jij verlaat de kolonie of je hangt er een andere vlag. En jullie krijgen er in ruil voor een ander stukje terug.
Ja, en toen waren eigenlijk de Engelsen langs de hele oostkust, tot en met tot Florida, eigenlijk de baas. In Florida waren dat dan een stuk, waren dat volgens mij de Fransen toen, later
ja,
de Spanjaarden.
Ja.
Ja, dus je had ook een nieuw Frankrijk, Nova España.
Ja, en in wat wel grappig is, in New York, daar woonden dus heel veel Nederlandse afstammelingen. En ja, je gaat niet, als jij die kolonie verovert, ga je niet dan de inwoners wegjagen. Want het kostte ontzettend veel moeite om genoeg mensen in die kolonie te krijgen.
Precies.
Dus die Nederlanders, die mochten daar dan wel wonen, als ze maar accepteren dat de Engelsen de baas waren. En het grappige is dat die Nederlanders, die heten volgens de Engelsen allemaal Jan of Kees. En daar is uiteindelijk dan de bijnaam Yankees vandaan gekomen.
Dat is een honkbalclub.
Ja, van de New York Yankees. Dus een Amerikaan noem je ook een Yankee, een Jan Kees.
Ja, maar dat zijn dan eigenlijk alleen de Amerikanen vanaf de oostkust.
Ja, ja, dus de eerste Amerikanen die daar zijn gaan wonen eigenlijk.
Ja. Nou, en zoals wij weten, hè, de Engelsen die zijn daar dus de baas. En wie is dan de baas van de Engelsen?
Dat is natuurlijk de koning.
Ja, en in deze tijd is dat koning George.
Ja.
George de derde, Mad King George.
Ja, en die heeft het niet gemakkelijk hoor. Want die koloniën, hij heeft het in zijn eigen land heeft hij al zijn handen vol. Maar die koloniën die zijn super onveilig en er dreigt overal gevaar. Want bijvoorbeeld in het gebied wat wij nu Canada noemen, daar waren de Fransen de baas.
Ja, in Quebec.
Ja, en Montreal. Montreal.
Ja.
En de Fransen zijn daar de baas. En daar wordt oorlog gevoerd tussen de Britten en de Fransen. Wordt er strijd gevoerd. En die oorlog die kost de Engelse koning hartstikke veel geld.
Ja, nou, hoe ga je dat dan oplossen? Want de schatkist die raakt dus leeg.
Ja, dus nou ja, als die oorlog uiteindelijk voorbij is, dan moeten die kolonisten wel wat gaan betalen natuurlijk.
Ja, dus de belastingen die worden verhoogd.
Ja, en op wat voor manier doen we dat dan?
Nou, gewoon, we sturen ze een brief en we zeggen bij deze de belasting is verhoogd.
Ja.
Succes ermee.
Ja, maar ze proberen dat op allerlei manieren. Dus het wordt eigenlijk een soort BTW wordt er ingevoerd. Bijvoorbeeld als jij een brief wil sturen, dan moet er een officieel zegel gekocht worden.
Oh ja, de Stamp Act.
De Stamp Act is de postzegelwet eigenlijk dan. Ja.
Op
suiker moet je dan extra belasting betalen. En dan kun je denken, ja, dan ga ik geen brief meer sturen.
Ja.
Maar in die tijd is er bijna geen andere manier van communiceren. Ja, dus je moet wel.
Drink ik mijn koffie wel zonder suiker?
Ja. Ja, en suiker, daar waren mensen op dat moment al hartstikke verslaafd aan. Dus dat was ook noodzakelijk. En zo gaat de Engelse koning elke keer een stapje verder om zijn geld op een of andere manier terug te verdienen. Maar die koppige Amerikanen, die zitten dus de hele tijd dwars.
Ja.
Zij gaan op een gegeven moment zeggen, wij willen best die belasting betalen, maar dan willen we ook graag een vertegenwoordiger in de regering in Londen hebben. Want als wij belasting betalen, dan mogen we ook meedenken waar het geld aan uitgegeven wordt.
Ja, nou dat gaat de Engelse koning en het parlement gaan natuurlijk te ver. Zij zijn een kolonie. Wat denken zij eventjes te komen vertellen in het moederland?
Ja.
En de Engelsen, die hebben dan een idee van, nou, we gaan ze een soort van dwingen om toch die hogere belasting te betalen. En dat besluiten ze te doen met thee.
Met thee?
Met thee. Ja, want de belasting op thee, die was heel erg hoog.
En Engelsen drinken heel veel thee natuurlijk. Precies. Heel slappe thee met melk.
Dus de pakhuizen, hè, die worden helemaal volgestouwd met thee. En dan denken ze, nou, dan gaan die Amerikanen die gaan wel wat thee kopen. Ja. Maar dat gebeurt niet.
Waarom niet?
Nou, omdat de Amerikanen, hè, onder de leiding van ja, de latere founding fathers, hè, een Samuel Adams, maar ook John Adams en een aantal andere mensen, waarvan we er zo meteen denk ik nog wel meer noemen, die zeggen, we gaan dat boycotten. We gaan geen Amerikaanse of Engelse thee meer drinken.
Maar ze moeten wel thee drinken, dat is een eerste levensbehoefte.
Ja, precies. En nou, die Samuel, hoe heet hij nou verder?
Adams. Jackson? Adam? Ja, niet Samuel Jackson. Jackson is weer een andere.
Dat is een andere. Samuel, nou ben ik hem weer kwijt.
Adams.
Adams, die gaat eigenlijk thee smokkelen, onder andere uit de Nederlanden.
Ja, dus Nederland verdient daar weer leuk een beetje geld mee.
Ja, precies. Maar op dat moment zeggen de Engelse koning, nou weet je wat wij gaan doen? De belasting van thee gaat een beetje omlaag, zodat we het goedkoper kunnen maken dan de smokkelthee.
Ah, wat een rotzakken.
Ja, precies.
Maar heb je dan wel wat aan de belasting dan?
Nou, er wordt zoveel thee gaat er uiteindelijk gekocht worden, dat haal je er denk ik dan wel uit.
Toch wel weer terugverdiend.
Ja, precies. Nou, dat gaat Sam helemaal het verkeerde keelgat schiet dat in. En ze besluiten in Boston daar een stokje voor te steken.
Ja, want in Boston komt op dat moment een groot schip volgeladen met thee. Ja. Van die houtkratten, helemaal vol. Uit India denk ik dat het dan komt. Hè, maar gedroogde thee, nog niet in theezakjes of zo. Maar gewoon echt puur in die kratten. En het schip komt daar binnen. En wat besluiten ze dan te doen?
Nou, ze gaan s'nachts, hè, 's ochtends, uurtje of vier, gaan ze verkleed als Mohawk-Indianen. Ja, Native Americans. Ja, ze willen niet zelf de schuld krijgen. Ja. Dus ze proberen eigenlijk de Native Americans te framen hier een beetje.
De Indianen hebben het weer gedaan.
Ja, precies. Zie je wel. En ze gaan dat schip op, dat enteren ze en ze gooien alle thee overboord.
Wow, dus dan is de thee niks meer waard.
Nee, want ja, dan heb je de zee is thee.
Ja. Nou, zou je daar een kopje uit kunnen halen. Maar het kookt niet, het water.
Nee, precies. Dus ze noemen dit ook. Ja, de Boston Tea Party dan. Ja.
En party dan als een feestje?
Ja, het theefeestje eigenlijk. Van zie je, hier hebben de Engelsen hun theefeestje.
Maar thee is in die tijd best wel wat waard.
Ja, het is hartstikke duur.
Dus de Engelse koning moet dan wel woedend zijn dat die enorme hoeveelheid thee gewoon vernietigd wordt op die manier.
Ja, precies. Dus die vindt op dat moment ook, ja, we moeten de koloniën onder dwang weer in het gareel krijgen. Ja.
En onder dwang is dat dan met soldaten?
Met soldaten inderdaad. Uit mijn hoofd waren dat er zo'n 30.000 die daar naartoe werden gestuurd.
Ja, en Engeland heeft ook al wel wat soldaten in dat gebied rondlopen. Hè? Want het was natuurlijk gewoon een kolonie. Dus ze hadden ook al een staand leger daar in de omgeving. Maar er komen inderdaad wat extra bataljons komen er dan vanuit Engeland ook richting de Verenigde Staten. Maar de Verenigde Staten bestaat nog helemaal niet. Het zijn 13 koloniën. En die gaan wel met elkaar samenwerken.
Nou, vermoedelijk. Het idee is dan ook, hè, het moment dat ze zijn rond Pennsylvania wel al bezig om zelf met een soort verklaring te komen. Hè? Ja. Een verklaring van afscheiding. Volgens mij ook deels een beetje afgekeken van de Nederlandse akte van verlatingen.
Dat als de koning niet goed voor het volk zorgt, dat je dan als bevolking het recht hebt om de koning af te zetten.
En dan is er een heel spectaculair verhaal van Paul Revere, die 's nachts op te paard gaat hij langs allemaal huizen en dan zegt hij, ja, ze zeggen the British are coming, the British are coming. Maar dat zal hij natuurlijk niet gezegd hebben. Hij was zelf, waren ze ook Britten?
Ja, ja, inderdaad.
Dus het is the regulars, de regulieren komen eraan.
Oké, en die mensen waar hij dan langs rijdt, die horen dan dat er soldaten aankomen. Wat doet dan zo'n bevolking dan?
Ja, die bevolking die voelen de nood om zich te beschermen. He, daar komt nu nog steeds een van de Amerikaanse wetten vandaan. Volgens mij is dat de tweede.
Ja, want een Amerikaan mag zichzelf dus beschermen. Wat op zich dus niet gek is. Als de vijand er aankomt, mag jij je geweer pakken die je thuis hebt staan. En mag je je land verdedigen tegen de vijand.
Ja, sterker nog, in de wet staat het zelfs zo opgenomen dat zij zichzelf mogen beschermen met een wapen tegenover een corrupte regering.
Ja. Oh, dat is mooi.
Ja, precies.
Dus je mag altijd even ingrijpen als je de regering corrupt vindt.
Ja, vandaar ook, vanwege deze oorlog die eraan komt, hè, zit dat in die wet ingegrepen.
Ja. Nou ja, en het is dus wel lastig, want het zijn dan dus 13 koloniën die lang niet over alles eens zijn. Ze hebben ook nog echt niet het plan van nou, wij gaan met elkaar samenwerken als één Verenigde Staten. Dat idee is er eigenlijk nog niet. Er is eigenlijk maar één man die denkt, hey, dat is eigenlijk wel een mooie toekomst. Dat is George Washington, dat is de generaal.
Ja.
De generaal die dan die troepen van die 13 koloniën moet aanvoeren. Maar er worden pamfletten verspreid die gemaakt worden door de beroemde Benjamin Franklin, een uitgever, een wetenschapper, bekend van van de bliksemafleider.
Ja, precies, het vliegertje. Met
de theelepel, waar de bliksem dan insloeg. En die maakt een postertje met een slang in stukken gehakt en daar staat bij join or die. Als je niet aansluit, een slang in stukken is niks waard.
Nee.
Een slang in zijn geheel is gevaarlijk, maar in stukken is het niets waard. Dus join or die. Nou ja,
zo.
Dus besluiten die staten zich dan aan te sluiten bij dat verzet.
Ja, ja.
En dan moet er dus wel dan gevochten worden.
Ja, en er wordt ook in Pennsylvania, daar wordt een verklaring ondertekend, de Declaration of Independence.
Mm-hmm.
En die wordt ondertekend door wat wij nu de Founding Fathers noemen. Hè. Daar staat John Adams, Samuel Adams. De grootste handtekening is van John Hancock, die erop staat. Die heeft een handtekening van 3 meter haast.
Ja, en het is wel bijzonder dat ze dan die onafhankelijkheidsverklaring ondertekenen. Want eigenlijk gaat het super slecht.
Ja, precies.
Ze zijn die oorlog eigenlijk aan alle kanten aan het verliezen.
Ja, en eigenlijk had de Engelse koning ook helemaal niet ingezet om even snel de boel te veroveren. Maar om ze eigenlijk gewoon door hun uithoudingsvermogen heen te krijgen. Dan zouden het Britse sentiment zal weer groeien.
Ja.
En dan komen ze wel weer bedelend aan bij de koning.
Dan houden ze wel op en dan is het klaar. Maar in de praktijk, misschien juist wel door die onafhankelijkheidsverklaring krijgt de Amerikaanse bevolking krijgt eigenlijk dan in ene meer motivatie. Want in ene vecht je niet meer tegen de Engelsen. Nee, je vecht voor je eigen land, voor de toekomst van een eigen land.
En doen ze dat helemaal alleen eigenlijk?
Nou, in eerste instantie dat nog wel, maar dan lukt het dus nog niet.
Ja.
Maar ze krijgen steun van de Fransen.
Want de Fransen hebben natuurlijk een bloedhekel aan de Engelsen.
Ja. Ja, de Fransen hebben heel veel oorlog gehad met de Engelsen. En die zien dan nu hun kans. Wat dan wel weer grappig is, dat dus deels gefinancierd wordt door Frankrijk, die strijd. Op dat moment is volgens mij uit mijn hoofd gewoon Lodewijk de 16e is dan koning.
Volgens mij is het nog één Lodewijk daarvoor nog net.
Misschien 15, maar Frankrijk heeft mega schulden. Ze hebben dat geld helemaal niet. Maar
precies.
Ze gaan toch troepen sturen om dan Amerika te helpen.
Ja, en de bekendste naam is dan natuurlijk Lafayette.
Ja.
Die overigens later wel als oorlogsheld, maar die gaat hem nog wel zweten tijdens de Franse revolutie.
Ja, zeker weten. En Lafayette, die wordt in Amerika ook nog steeds wel gezien als grote held. Want die Franse troepen hebben wel het verschil gemaakt uiteindelijk in die strijd. En de motivatie. En er is ook een ander soort oorlog ontwikkeld. Hè?
Ja.
De Engelsen waren heel goed in veldslagen op een veld. Dat konden ze ontzettend goed met bepaalde bataljons die dan op elkaar afgemarcheerd kwamen. En kanonnen die je op elkaar afschiet. En dan je geweer nog leeg schiet. Daar waren ze heel goed in. Super gedisciplineerd, heel goed getraind. Die Amerikaanse mannen, die waren helemaal niet getraind. Dat was een zootje ongeregeld.
Ja.
Maar ze kenden wel het terrein heel erg goed. En ze vochten voor hun eigen stadje bijvoorbeeld. Dus er ontstaat dan eigenlijk wat we nu een guerrilla-oorlog zouden noemen.
Ja.
Verrassingsaanvallen. Ze maken veel meer gebruik van het terrein. Waardoor de Engelsen steeds meer veldslagen verliezen. En ook steeds meer motivatie kwijtraken.
Ja.
Totdat het uiteindelijk bij de plaats Yorktown uiteindelijk helemaal misgaat voor de Engelsen.
Ja, een groot verlies ook voor de Engelsen. Nou moeten we daarbij wel zeggen, kijk, we hebben het al een beetje duidelijk gemaakt. De Engelsen, die vochten in hun eentje. De Amerikanen niet.
Ja.
Maar het is ook voor de Engelsen niet de enige oorlog die ze hebben.
Nee, er wordt op, de Engelsen zijn natuurlijk een wereldmacht, hè?
Ja.
Dus die vechten op allerlei plekken tegelijkertijd.
Ja. Ze hebben tegelijk een oorlog met Nederland. Hè?
Ja.
Dat was
Wanneer
volgens
niet?
Mij de vierde Nederlands-Engelse
zie. Ja. Doe er nog maar eentje.
In India gaat het ook helemaal niet goed. Nou, 3 keer raden waar de Engelsen ook de baas zijn.
Ja.
Of willen spelen graag.
Mm-hmm.
En Spanje doet ook een beetje lastig.
Ja. Ja, want Spanje is dan eigenlijk. Spanje is een wereldmacht. Maar verliest steeds meer invloed in. Zeker in Amerika verliezen ze steeds meer invloed. Maar die probeert nog wel die macht een beetje terug te krijgen.
Ja.
Dus ja, die doen zeker ook vervelend in dat gebied.
Dus is het dan een verrassing dat Engeland in dat Amerika dat oorlogje maar verliest?
Ja, ik zei laatst tegen leerlingen dat als een bevolking echt wil. Dat je dan in zo'n onafhankelijkheidsoorlogje ze eigenlijk bijna nooit kan tegenhouden of zo. Uiteindelijk, al duurt het 100 jaar, het gaat dan uiteindelijk toch wel lukken of zo.
Ja.
En uiteindelijk gebeurt dat dus in 1783, dat uiteindelijk die strijd dan eindigt. Ja, dat is dan een lange periode dat er gevochten is. Het is ook niet aan één stuk door. Hè? Het is net als met de 80-jarige oorlog, dat er periodes zijn waarin er gevochten wordt. Waarin strijd opleeft en dan weer een tijd lang niks gebeurt. Dan ondertekent dus de Engelse koning een soort document waarin hij verklaart dat hij niet meer de baas is van dat gebied en dat de strijd voorbij is.
Ja, precies. En dat is dan op wat de Amerikanen nu nog steeds Independence Day noemen.
Ja. Welke dag?
Uit mijn hoofd, 4 juli.
Ja, 4 juli inderdaad, de 4th of July. Ja, goede film Independence Day met ruimtewezens. En
ja, met Will Smith, toch?
Ja, echt heel spectaculair. Maar inderdaad, op 4 juli wordt die onafhankelijkheid echt gevierd. En dan moet er ook een eerste president komen die het land gaat besturen.
Ja, en wie zet je dan? Hè? Je hebt wel iemand nodig die een beetje een volksheld is,
ja.
Die hart voor de zaak heeft. Hey, we hadden een meneer Washington, hadden we.
Ja, de grote generaal.
Precies, dus die wordt de eerste president van de nieuwe Verenigde Staten.
Ja, ja. En het bijzondere is dat de mannen die hem daarna hebben opgevolgd, dat zijn ook allemaal die mannen die bij die hele onafhankelijkheidsverklaring betrokken zijn geweest. Dus afgezien van Benjamin Franklin, zijn ze bijna allemaal ook daarna nog president geworden.
Thomas Jefferson, hè, die wordt president. Meneer Adams wordt president.
Ja, dus ze komen allemaal wel aan de beurt. Thomas Jefferson zelfs nog voor mij best wel grote gevolgen. En weet je wat ook bijzonder is? Dat is wel echt interessant om te weten. Eigenlijk, op dat moment hadden ze in wat ze dan de Verenigde Staten gaan noemen, hadden ze ook al kunnen besluiten van die slavernij die we in bepaalde gebieden doen, daar kappen we mee. Want er waren al best wel veel tegenstanders die daar niet zoveel zin in hadden.
Ja.
Maar er waren een paar staten die de voet bij een stuk hielden en die zeiden, wij leven hiervan, wij hebben dat nodig. En als we als wij daar niet mee door mogen gaan, dan stappen wij uit. Dan gaan wij niet meer door met deze 13 kolonies.
En dat waren dan eigenlijk vooral Georgia was dat, South Carolina, North Carolina. Ja. En die staten die liggen dan ook geografisch best wel interessant.
Ja.
Want dat zijn allemaal zuidelijke staten.
Ja, weet je wie er ook slaven had?
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson, ja.
Terwijl die toch een voorvechter was van het afschaffen uiteindelijk.
Ja, bizar hè, dus je kan voorstander zijn voor afschaffing van slavernij en thuis gewoon slaven hebben rondlopen.
Ja, precies.
Ja, dat is dan dat wordt later dan een president. Bijzonder.
Ja.
Ja, en daarmee hebben we denk ik de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten wel uitgelegd. Dan is het nog lang niet het land wat we nu kennen natuurlijk. Want het is maar een zootje ongeregeld wat op bepaalde dingetjes met elkaar samenwerkt.
Ja, en het is ook echt nog geen tiende van het grondgebied wat het tegenwoordig is.
Het is alleen de oostkust.
Ja, de hele westkant die is nog bijna onbekend zelfs.
Ja, ja en het midden van de Verenigde Staten, dat is allemaal prairie en indianen. Dus daar hebben ze echt nog geen idee van. Ja, er is één stuk wat ze er nog heel gemakkelijk bij krijgen. Hè? Dat is wat de Fransen waren toch een beetje de vrienden. En Frankrijk raakt toch een beetje in geldnood.
Ja, dus misschien problemen. Kunnen we wat verkopen.
Ja, dus het gebied wat we Nieuw-Frankrijk noemen, dat verkopen we dan aan de Amerikanen. Dat gebied had de naam Louisiana. Nou, dat kunnen we dan heel mooi verkopen. Er is daar een staat die tegenwoordig zo heet. New Orleans was hun, of New Orleans was de belangrijkste stad. Dat is dan nu de stad New Orleans. En dat hele stuk krijgt Amerika er dus gewoon vrij goedkoop bij.
Ja, en nog steeds heb je wel... Ik klap even tegen de microfoon aan. Ja, heel enthousiast. Je hebt nog steeds daar Franse invloeden.
Ja, bijzonder dat je dat dan nog steeds kan terugzien.
Ja.
Nou ja, dan duurt het dus nog heel lang voordat Amerika echt een wereldmacht wordt. Misschien dat we daar ook nog wel eens een keertje over gaan praten.
Ja, ik denk het wel. We hebben nog zoveel om te behandelen. Ja.
Nou, misschien moeten we gelijk de volgende aflevering gelijk doorgaan. Want nog zoveel te vertellen.
Ja, precies. Maar dat doen we dan wel, denk ik, op de volgende aflevering.
Ja, deze aflevering is klaar.
Ja, nou, leuk dat je weer hebt geluisterd.
Ja, super.
We hebben nog een muziekje volgens mij. Hè?
Ja, ik weet alleen niet
volgens
deze.
Volgens mij is die het. En dan mag hij wat harder. Ja, dat is hem.
Jeetje. Dus
ik vond het leuk om hem weer te maken.
Ik ook. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te luisteren.
Ja, en de volgende komt hopelijk zo snel mogelijk.
Nou, hey, tot de volgende na de les.
Ja, zie je na de les.
Dag.
Doeg.